Welkom hier in de kerk. Fijn dat u hier gekomen bent op deze oudejaarsavond. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijkt en luistert. Wij hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Voorganger is vandaag dominee Keleman uit Urk. En organist is Hendrik Loosman en lector is Jan van Dijken. De eerste collecte is vanavond bestemd voor de kas van de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook in de kerk, kunt u geven met de gift-app. De bloemen gaan vanavond naar de familie Oost, Handelskade 5 op Urk. De bezorging is geregeld. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van Psalm 139, vers 1. Heer, die mij ziet zoals ik ben. Kijk naar de dienst.
Laten wij stil worden voor Gods aangezicht. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot een eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons nu verder zingen van een zojuist gezongen psalm, psalm 139, het tweede en vijfde vers. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij, wie weet mijn wegen zoals gij.
Thank you.
Ook op deze laatste dienst van het jaar willen wij ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof belijden. Dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarop aansluitend willen wij van Psalm 90 het eerste en het laatste vers zingen. Gij zijt geweest, o Heer, en gij zult wezen de zekerheid van allen die u vrezen. In elk en ieder spreken in zijn en haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, is neergedaald in de hel, op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij willen nu, voordat wij Gods woord openen, met elkaar de Heere aanroepen om zijn genade en leiding in deze dienst. Laat ons bidden. Heere onze God, Vader in de hemel. Wij komen tot u aan het eind van dit jaar, deze laatste dienst, in dagen die vaak gevuld zijn met drukte, met geluiden en lichten. En geuren, en misschien ook verwachtingen. En dan is het goed voor ons om hier bij elkaar te mogen zijn en tot rust te kunnen komen, rondom uw woord. Wilt u ons nu stilmaken voor uw aangezicht? wilt u wegnemen alles wat ons afleidt en bezighoudt. Alles wat ons hart onrustig zou maken. Open ons verstand en open ons hart door uw Heilige Geest, zodat wij niet alleen maar de woorden van de schrift en van de prediking horen met onze oren, maar ook luisteren met een ontvankelijk en een open en verlangend hart. Heere, wilt u ons laten zien wat u ons te zeggen hebt over oud en nieuw? Niet alleen over omstandigheden van ons leven, maar ook over ons innerlijk, over ons leven met u. Wilt u ons terechtwijzen daar waar nodig is? Wilt u ons bemoedigen waar wij moedeloos zijn? Wilt u troost geven waar wij verdriet hebben? Zegen de verkondiging van uw woord en laat alles wat wij zeggen en horen, wat wij zingen en bidden, tot eer zijn van uw nooit genoeg geprezen naam. Dit bidden wij niet op grond van wie wij zijn, maar op grond van wie uw Zoon Jezus Christus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Amen. Laat ons nu het woord openen en dat doen wij bij de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe. En daaruit wordt ons voorgelezen uit hoofdstuk 5, de versen 11 tot en met 21. Dus wij lezen 2 Korinthe 5, 11 tot 21.
Zijn we in extase, dan is het voor God. Zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Wat ons drijft, is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat Hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en opgewekt. Daarom beoordelen we van nu af, nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft de verkondigingen van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend, laat u met God verzoenen. Ter wille van ons heeft God hem, die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde, zodat wij in hem rechtvaardig voor God konden worden. Zalig die het woord van God horen en het bewaren.
Wij willen ons nu voorbereiden op de woordverkondiging met het zingen van de evangelische liedbundel, lied 308. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Straks na de verkondiging willen wij lied 834 zingen en daarvan alle versen. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht, God laat mij voor uw aangezicht, geheel van u vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn. Dit is ons antwoordlied op de verkondiging. En als tekst van de verkondiging lees ik nog eens uit 2 Korinthe 5, 1 vers voor. En daar schrijft de apostel Paulus, want diegenen die in Christus zijn, zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En zie, alles is nieuw geworden. Dus diegenen die in Christus zijn, zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En het nieuwe is gekomen. Geliefde broeders en zusters, ik zou vanavond heel graag willen om met jullie een hoger doel proberen te bereiken van oud en nieuw. Wat bedoel ik daarmee? Laat ik eerst deze vraag stellen. Hebben jullie het al klaarstaan? Hebben jullie de oliebollen, appelflappen, champagne, bitterballen, gourmetset, ik weet niet wat bij jullie de gewoonte is, of vuurwerk, karbiet. Doen mensen daar nog aan? Karbiet. Het is wel bijzonder om te zien dat elke streek zo zijn eigen gewoonten heeft rondom oud en nieuw. Nou, dat is allemaal heel fijn en natuurlijk heel mooi als je deze dingen klaarzet en je maakt je bereid voor een mooie en gezellige avond met familie en geliefden, met vrienden. En het is mooi als je deze avond dan ook nog begint om dat samen als gemeente en als kerk te beginnen. Maar er is een hoger doel. Er is een hoger doel dan oliebollen, appelflappen, bitterballen, gourmetset. En met dat hoger doel probeer ik u niet een recept voor te dragen die ik gewend ben vanuit Roemenië. Want als ik in Roemenië was, dan zouden wij nu niet oliebollen bakken of appelflappen. Maar dan zou bijna iedereen bezig zijn met het maken van gevulde eieren en knakworst. Dat wordt er altijd in Roemenië gegeten. En rundvleessalade. Maar dat is nog steeds niet het hogere doel. Het hogere doel is, wanneer je niet alleen maar oud en nieuw ziet als een moment om samen te komen als geliefden en familie en vrienden, maar dat je het neemt als een moment waarin je de mogelijkheid hebt om een beetje tot stilstand gebracht te worden. En proberen stil te worden, ja, als er zoveel geknal is om ons heen, is dat een uitdaging. Maar om stil te worden en door te denken hoe het afgelopen jaar is gegaan. En ook een beetje, als je vooruitkijkt, wat voor je verwachtingen je van het volgende jaar hebt. Maar als ik dan deze vraag stel, hoe is het afgelopen jaar dan geweest? Dan gaan onze gedachten meestal naar volgende dingen, of soortgelijke dingen. Bijvoorbeeld, nieuwe baan, nieuwe woning, beproeving in het huwelijk misschien, een periode van ziekte misschien, financiële zorgen, misschien een trouwerij van een kleinkind, misschien het verbreken van een vriendschap, misschien een tijd van eenzaamheid, misschien herstel na ernstige ziekte, misschien het overlijden van een geliefde of juist nieuw leven in het gezin, geboorte. En om eerlijk te zijn, niet alleen maar wanneer wij terugkijken naar het verleden, maar ook wanneer wij vooruitkijken naar het komende jaar, komen dit soort dingen ons in gedachten. Dingen die wij anticiperen, gebeurtenissen zoals, hoop op genezing na ziekte, of geboorte van een kind, of zorgen om een geliefd familielid die ziek is. Onzekerheid over werk, over je inkomsten. Afstuderen van een kind misschien. Of dat een kind van huis uittrekt en dat het nest leeg is. Een vakantie waar je naar uitkijkt, een nieuwe baan of huis. Kijk, dit zijn weer allemaal dingen die aan ons gebeuren. Dit zijn omstandigheden. En als je een beetje bezighoudt, niet alleen maar met de gezelligheid van oud en nieuw, maar als je een kleine stap hoger zet om vanuit een vogelperspectief te kijken naar het afgelopen jaar en het komende jaar. Meestal zijn dit de gedachten die bij ons binnenkomen. De dingen die aan ons gebeuren. Omstandigheden. Maar ik denk dat er nog een hoger doel is van oud en nieuw. En je vindt moeilijk woorden in de Bijbel die duidelijker deze twee dingen beschrijven. Oud en nieuw dan wat ik heb gelezen. Het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. Maar natuurlijk, wanneer Paulus deze woorden schrijft, dan heeft hij het niet over omstandigheden. Maar hij heeft het over een verandering in het binnenste van de mens. En dat is een heel belangrijke opmerking. Wanneer wij aan oud en nieuw denken, dan denken wij vaak aan de dingen die aan ons gebeuren en hoe die veranderen. En wat die met ons doen. En hoe wij naar de gebeurtenissen kijken en hoe wij kijken naar het komende jaar. Maar wanneer de schrift spreekt over oud en nieuw, zoals Paulus hier, dan gaat het over de innerlijke verandering van de oude mens naar de nieuwe mens. Laat ons even kort kijken wat de apostel Paulus hiermee bedoelt. Wanneer hij zegt, het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden, dan stelt de apostel Paulus dit vast als een voltrokken feit. Dus hij zegt, het oude is voorbij gegaan, dat is verleden tijd, wat hij daar gebruikt bij dat werkwoord. Het is voorbij gegaan. En wanneer hij zegt, alles is nieuw geworden, of het nieuwe is gekomen, dan gebruikt hij voltooide tijd. Dus het is een feit. Het oude is voorbij en het nieuwe is er al. En dus voor de mens die tot geloof komt in Christus, is er een wezenlijke verandering van het oude leven naar het nieuwe leven. En wanneer Paulus dit zegt, dan zegt hij dit omdat hij dit zelf heeft ervaren. Hij heeft het aan eigen lijve ondervonden. In zijn brieven wijst de apostel Paulus heel vaak naar zijn oude leven. Hij wijst heel vaak daarop dat hij een Israëliet is, dat hij een Farizeeër was, dat hij naar de wet onberispelijk was. En dat hij een vervolger van de gemeente was. Bijvoorbeeld, in Galaten 1 zegt hij, jullie hebben immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. Of in Filippenzen 3 zegt hij, maar wat voor mij een winst was, hij was natuurlijk heel trots op zijn herkomst en de manier waarop hij zich hield aan Gods wet, maar wat voor mij een winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Hij wilde dat niet meer. Zijn ogen werden geopend. En dan schrijft hij tegen Timotheus het volgende. En daarom is aan mij barmhartigheid bewezen, zodat Christus in mij de voornaamste van de zondaars, zo noemt Paulus zichzelf, al zijn geduld zou tonen en mij zou maken tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven. Dus Paulus spreekt over zichzelf als een voorbeeld. Hij wijst het oude aan, hij wijst zijn oude mens, zijn oude leven aan en hij zegt, kijk naar hoe ik was. Kijk naar Saulus, want dat was zijn oude naam. En hij zegt, niet kijk naar de goede keuzes die ik daarna heb gemaakt, maar hij zegt, kijk naar wat Gods barmhartigheid en genade en geduld met mij heeft gedaan. Hij zegt niet, mijn temperament heeft ervoor gezorgd dat ik een andere leefstijl heb gekozen. Hij heeft ook niet gezegd, de goede keuzes die ik doe of mijn ijver zorgt ervoor dat ik niet meer zo ben zoals ik vroeger was. Hij prijst niet zichzelf, maar de kracht van het woord van God. Kent u misschien ook zulke mensen die zo'n krachtige verandering hebben meegemaakt door het geloof? Er zijn vaak heel ingrijpende verhalen en het raakt je ergens. Zo'n radicale verandering. Vaak hebben deze mensen een heel krachtige getuigenissen. En ik heb wel eens bendeleiders gesproken die evangelisten zijn geworden. Ik spreek wel eens vaker, regelmatig, voormalige drugsverslaafden die clean zijn en zelfs anderen willen helpen als ervaringsdeskundigen. Ik heb mensen gesproken die op de rand van zelfmoord waren, maar toch een nieuw gevonden dankbaarheid voor het leven hebben. Ik heb mensen gesproken die het vertrouwen van hun vrouw en hun kinderen weggegooid en verspeeld hebben en toch er herstel van relatie is gekomen. Een weg terug. Ik heb mensen gesproken die volledig zelfzuchtig waren en ijdel waren en toch een meerdere liefde hebben ontdekt. En ze zeggen steeds, dit is niet een keuze van mij geweest. Het is niet dat ik me zo erg daarvoor heb ingezet om dit te bereiken. Het is aan mij gebeurd. Ik heb het ontvangen. Het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Ik ben een ander mens. Nou, en wat zijn dan antwoorden van mensen die om ze heen zijn, wanneer ze zo'n getuigenis horen? Vaak zeggen ze dan, nou ja, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Hij moet zich maar eerst even bewijzen, zeggen wij dan ook vaak. Trouwens, dat zeiden de mensen rondom Paulus ook. Toen Paulus tot geloof in Christus is gekomen, was de vroege gemeente ook best wel argwaanden en afstand houden tegenover Paulus. En ze zeiden, is dat niet die Saulus die de kerk zo bijzonder fel vervolgd heeft? Dus bij Paulus duurde ook het een tijdje totdat de mensen gewend zijn geraakt aan de nieuwe persoon die hij geworden is door de kracht van het woord van God. Maar hij zegt, ik ben een voorbeeld daarvoor dat het woord wel degelijk kracht is. Tot nieuw leven brengen daar waar er alleen maar dood was. Dus Paulus zegt, het oude, dat is voorbij. God heeft in hem een nieuwe schepping voortgebracht. Het oude is vergaan. En toch vind ik het altijd zo bijzonder dat Paulus dat steeds weer herhaalt en benoemt. Hij blijft steeds weer en weer zijn oude ik en zijn oude identiteit benoemen en als voorbeeld hoog houden. Kent u misschien ook die uitdrukking, een zee van vergetelheid? Het is een bijna bijbelse uitdrukking daarvan dat de Heere God onze zonden zo ver van ons doet dat hij het gooit in de diepte van de zee en hij herinnert zich daar nooit meer aan en dat moeten wij ook niet doen. Een zee van vergetelheid. Soms wordt er dan gezegd, zand erover, het is bedekt. Het hoeft nooit meer genoemd te worden. Nou, Paulus doet dat wel. Keer op keer weer. En hij benoemt dat niet om oude koeien uit de sloot te halen. Maar hij benoemt zijn eigen verleden en zijn eigen zonden en zijn eigen zondige natuur. Hij stelt het tentoon zonder schroom en zonder schaamte. Want hij weet hoe groter het verschil is daar tussen hoe ik was en hoe ik geworden ben door Christus. Hoe meer dat een bewijs daarvan is dat zijn woord kracht is en dat zijn genade sterk is. Nou, oud en nieuw. Met oud en nieuw, misschien vandaag, of misschien morgen als u daar vanavond niet meer tijd voor hebt. Maar is het ook een mooie gelegenheid om niet alleen maar te denken aan de dingen die aan ons zijn gebeurd. Niet alleen maar te denken van het afgelopen jaar de dingen die gebeurd zijn en onze omstandigheden, maar ook een beetje stil te staan bij de dingen die wij gedaan hebben. Die wij veroorzaakt hebben. De pijn die wij bij anderen hebben aangedaan. En wanneer wij dat nog niet gedaan hebben, ook onze verontschuldiging daarvoor aan te bieden. De Dus ja, het oude is voorbij gegaan. Maar dat betekent niet zand erover. Maar dat betekent, het mag ook genoemd worden, juist omdat dat laat zien dat de vergeving bij de Heere God zo groot is. Dus Paulus zegt, het oude is voorbij. En hij zegt, het nieuwe is gekomen. Nou, waar heeft hij het over als hij zegt, een nieuwe schepping is diegene die in Christus is? Uiteraard is dit een verwijzing naar iets wat de Heere Jezus zelf ook heeft uitgesproken in zijn gebed, midden in de nacht met Nicodemus, de Farizeeër. En dan zegt hij tegen Nicodemus, voorwaar ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Dit is het opnieuw geboren worden door de Heilige Geest. Wanneer God verandering brengt in de manier waarop wij denken en verandering brengt in onze prioriteiten, verandering brengt in onze doelen die wij hebben, verandering in ons gemoed, ons gevoel en verstand, heel onze geest. En Paulus zegt dat dit een feit is bij hem en bij iedereen die bij Christus is. Het oude is voorbij, het is een nieuwe schepping, alles is nieuw geworden, voltooide tijd. Maar is dat dan ook wel echt zo? Is alles nieuw? Kijk, geliefden, ik denk dat het ook belangrijk is om te benadrukken dat zelfs een leven waarin door Gods Heilige Geest er wedergeboorte is, nieuwe schepping is, verandering van je verstand, en dat is een andere uitdrukking voor bekering, dat ook zo'n leven op zoveel plaatsen tekort schiet aan de volmaaktheid van de Heer. En op zoveel plaatsen tekort schiet aan de volmaaktheid van zijn Zoon, Jezus Christus. Je kunt dit met deze vraag beantwoorden. Blijft een christen zondigen? Helaas wel. Maar wat in Christus wel gedaan wordt, is dat een gelovig persoon bevrijd is van de slavernij van de zonde. Van de dwang om altijd en steeds maar weer de zonde te doen. Kijk, ik heb een beeld voor jullie. Ik hoop dat het een mooi beeld is om ook mee te nemen het nieuwe jaar in. Dit beeld gebruik ik wel vaker op catechisatielessen tegen jongeren. Als ik probeer uit te leggen wat nou zonde is en hoe de verhouding van de mens is nadat hij tot geloof komt tegenover de zonde. Een van de woorden in de schrift voor zonde is het doel missen. Dus de Heere God heeft de mens geschapen met een bijzonder doel. En als de mens niet dat doel vervult, dan doet hij dan zonde. En als je ziet, het doel van de mens is om de Heere God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Telkens wanneer je niet voldoet aan deze volmaakte liefde, dan schiet je dus het doel mis en doe je zonde. Maar wat de Bijbel ons ook leert is dat de mens van nature geneigd is om niet dat goede doel waartoe God hem gemaakt heeft na te jagen, maar allerlei andere doelen te zoeken in de wereld voor zich en die na te jagen. Nou, noem het maar op. Wat voor doelen? Geld, roem, macht, plezier, genot, welvaart, comfort, ijdelheid, vitaliteit enzovoort enzovoort. En dan, nou probeer je het zo voor te stellen dat je pijl en boog in handen hebt. En daar midden is het doel waartoe God je gemaakt heeft. Maar al die verleidingen van de wereld, nou als je daarop gaat mikken, natuurlijk schiet je dan mis. Natuurlijk raak je het doel niet. Natuurlijk doe je dan zonde. Als je op al die andere dingen mikt. Maar wanneer de Heilige Geest begint te werken in een mens, dan wordt je verstand veranderd en dan wordt je focus bijgesteld. En dan ga je je richten op dat ene doel waartoe God je geschapen heeft. Het zet je ogen scherp op het doel. Dat is wat wedergeboorte doet. Het doet je mikken op dat doel waartoe God je gemaakt heeft, liefde voor God boven alles en liefde voor je naaste als jezelf. Maar natuurlijk, en als je dan een pijl en boog voor je ziet, nou ja, als je nog niet zo ervaren bent, dan trilt je hand een beetje en dan, natuurlijk schiet je dan wel eens mis. Maar niet omdat je op verkeerde dingen mikt, maar gewoon door je eigen gebrokenheid. En dit is hoe Paulus, die zo'n grote verandering heeft meegemaakt, het ook heeft ervaren. Paulus schrijft, het oude is voorbij, het nieuwe is een feit en alles is nieuw. En toch, zegt hij, als ik naar mezelf kijk, dan merk ik, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Want het willen is er bij mij wel, maar het goede doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dat is dus die inwendige strijd wat elke christen heeft en meemaakt en blijft houden zolang wij in dit leven zijn. Maar het is een belofte dat geen een van ons deze strijd alleen hoeft te strijden. En daarom zegt Paulus ook, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekken naar wat voor mij is, het doel scherp stellen, jaag ik naar het doel. Dat is de prijs van de roeping van God die boven is in Jezus Christus. Dus, lieve broeders en zusters, oud en nieuw. Wat is dat? Is dat een gezellige avond met familie en vrienden? Dat kan. Als je een hoger doel aan wilt geven, dan ga je ook een beetje nadenken over het afgelopen jaar. Ga je ook een beetje voorbereiden op het nieuwe jaar. Dat kan. Maar als je een nog hoger doel daaraan wilt geven, dan stel je jezelf deze vraag. Hoe heeft het afgelopen jaar de Heere door zijn geest in mij gewerkt? Hoe is mijn geloof gegroeid? Hoe heeft Hij mij dichter bij zichzelf getrokken? Hoe heeft Hij mij meer gevormd en gekneden tot gelijkenis van zijn Zoon Jezus? Hoe heeft Hij mij meer geleerd om van Hem te houden boven alles? Hoe heeft Hij mij meer geleerd om van mijn naaste te houden als van mijzelf? Hoe heeft Hij zijn genade in mij laten werken? Hoe heeft Hij zijn vergeving in mij laten werken, zodat ik ook anderen vergeef? En waar schiet ik nog tekort? Denk aan dat beeld, letterlijk. Waar schiet ik nog tekort? Maar hoe je antwoord op deze vragen ook is, laat dan, met oud en nieuw, voor het eerst of opnieuw je focus op Hem bijgesteld worden. En richt je onder al je omstandigheden op Hem. Want de belofte van het evangelie is dat je tot de troon van Gods genade mag naderen, zoals je bent. En Hij zal je schoonwassen. Hij zal je verstand veranderen. Hij zal jou richten op het juiste doel. En jou doen wandelen op zijn pad. Soms zul je vallen, ook het volgende jaar, maar je valt nooit verder dan Hij je draagt. Want als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Zie, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Amen. Wij willen nu met elkaar danken en bidden. In de voorbeden en dankzegging willen wij ook voorbeden doen voor de nood in Soedan, waar een bloedige burgeroorlog bezig is. Bidden voor vrede voor de burgers en voor heel het land. Laten we nu danken en bidden. Trouwe en genadige God, Vader van onze Heere Jezus Christus, we danken u voor deze avond, dat wij mochten beginnen met u, dat wij straks mogen eindigen met u en dat u overal in deze dienst ook aanwezig bent door uw geest en door uw woord. We danken u dat uw woord ons bepaalt bij wie u bent en ook bij wie wij mogen zijn in Christus. We danken u dat u ons vandaag met oud en nieuw daaraan herinnert dat wij volledig nieuw gemaakt worden door uw Heilige Geest. En zo willen wij aan het einde van dit jaar u danken voor alles wat u ons hebt geschonken. Voor dagen van vreugde. Voor dagen van zegen. Momenten van uw nabijheid. Momenten van liefde en gemeenschap met onze naasten. En al komen deze woorden misschien moeilijk op onze lippen, wij willen u ook danken voor de moeilijke dagen. Dat u ons daar doorheen hebt geholpen. Dat wij mochten ervaren dat u ons nooit loslaat en nooit verder laat vallen dan uw genade hand ons draagt. Heere, wij belijden voor u dat wij zo vaak tekort schoten, ook het afgelopen jaar, in onze woorden, in onze daden, in onze gedachten, in onze verlangens. En dat wij zeker tekort schieten in het tonen van volmaakte liefde aan u en onze naasten. We vragen u, wilt u ons daarom vergeven en ons reinigen door het bloed van Jezus? Dank u dat u ons niet vastzet op het verleden, maar dat u ons steeds opnieuw oproept om het doel helder voor ogen te krijgen en te zien. Zo leggen wij ook het nieuwe jaar in uw handen, met alles wat wij verwachten en hopen. En ja, ook alles wat wij misschien vrezen. Vorm ons verder naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Vernieuw ons denken, versterk ons geloof en leer ons wandelen in uw heilig licht. En zo mogen wij bidden niet alleen maar voor onszelf, maar in het bijzonder ook voor onze naasten. Die te maken hebben met ziekte, met rouw, met verlies, met eenzaamheid. Die lijden onder velerlei verslavingen waar ze maar niet van afkomen. Heere, u kent onze harten beter dan wij dat kunnen verwoorden. En wij willen u bidden ook voor een gehele wereld die u niet kent en die u vaak ook niet wil kennen. Een wereld die vaak in vlam lijkt te zijn. En sinds de engelen daar op het veld van Efrata hebben verkondigd, ere zij God in de hoge en vrede hier op aarde. Nou, Heere, er is nog nooit, wellicht nog nooit, hier op aarde een moment geweest waarin er volledige vrede was. Maar wij weten dat deze vrede alleen te vinden is als het niet met wapens of geweld, maar door uw Heilige Geest gesticht wordt in het hart. En zo bidden wij u voor vrede, werkelijke vrede, ook voor de mensen in Soedan. Door andere conflicten en oorlogen zoals in Oekraïne en in Gaza kijken wij misschien wel minder naar het leed van de mensen in Soedan, terwijl het zeker niet minder pijnlijk is. Heere, wilt u toch uitkomst geven? En onze hoogste bede blijft natuurlijk dat de vrede van Jezus, zijn shalom, komt in mensenharten. Maar wilt u toch ook op de meest onmiddellijke wijze ook het laten voelen? En dat betekent, wilt u de strijd, gewapende strijd, ook ten einde laten komen? Heren, wij bidden u voor uw geliefde volk Israël. Wilt u geven dat ook velen van uw volk dat lot mogen hebben wat ook Saulus of Paulus heeft gehad? Dat hij van een trotse Israëliet geworden is tot een nederige volgeling van Jezus. Wij willen u ook vragen of u uw kerk wil behouden, waar die ook zou zijn op de wereld. En wilt u ons ook zo één maken in Christus, dat wij met verlangen uit kunnen kijken naar het moment wanneer hij verschijnt op de wolken. En Heere, wij willen ons gebed afsluiten met het gezamenlijk bidden van dat gebed wat uw Zoon Jezus Christus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Er is straks gelegenheid voor het geven van uw gaven, voor de collecte. En dan willen wij in die mogelijk staande het lied Zegen ons al goede zingen. En daarvan eerst de eerste twee versen en dan na de zegen beantwoorden met het derde vers. Amen, 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 dat wij niet beschamen. Ik mag u nog enkele gedachten voorlezen als zegenbeden ook voor het nieuwe jaar. Er zijn gedachten verwoord door Dietrich Bonhoeffer. Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik graag met u mijn liefsten leven en met u ingaan in het nieuwe jaar. In goede machten, liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons, des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. Met deze gedachten ontvang u zijn zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met jullie allen.